Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit de 22e psalm en daarvan de versen 15 en 16, 22, vers 15 en 16. Wij gaan samen het woord des Heren lezen en we doen dat uit de psalmen. We lezen samen psalm 45. En daarna zingen wij uit 110, het derde vers. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. Psalm 110, het derde vers. Wij lezen dus psalm 45, een onderwijzing, een lied der liefde voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Sjoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God, uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijd voorspoedig in uw heerlijkheid, op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren, uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. De scepter van uw koninkrijk is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochters. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor. En vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt, inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal ze tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar medegezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Ze zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des konings paleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als we vanavond onze catechismus weer opslaan en verder lezen in dat leerboek, dan komen we vanavond bij de 48ste zondag, waarin we de verklaring vinden van de tweede bede van het Onze Vader. De bede die luidt, uw koninkrijk komen. Daar wordt dan van gezegd in zondag 48, dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft, mits schades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Wij willen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, vanavond mogen we dus met elkaar gaan nadenken over datgene wat in het volmaakte gebed ons op de lippen gelegd wordt en wat de Heer Jezus Christus zijn kerk bevolen heeft te vragen: uw koninkrijk komen. Dat is eigenlijk voor elke kerkdienst een hele gepaste bede. Want kerkdiensten zijn toch daartoe belegd, zijn toch daartoe ingesteld dat inderdaad uw koninkrijk zal komen. Daartoe laat gij toch uw woord verkondigen. Daartoe mogen we toch inderdaad samen zijn. Daartoe wilt ge toch ook uw geest zenden. Opdat door woord en geest uw gemeente mag worden gebouwd, zondaren mogen worden getrokken, uw volk mag worden onderwezen, het rijk van de boze zou worden gebroken en zo uw heerlijk koninkrijk mag komen, meer en meer. Heere, het is een bede die gij, Heere Jezus, onszelf hebt leren bidden. Het is ook een bede die door alle eeuwen heen door u verhoord is geweest. Want u hebt uw koninkrijk doen komen in alle tijden van deze wereld. Soms was het heel duidelijk zichtbaar. Soms was het wat minder duidelijk zichtbaar. Soms kwam het op de ene plaats en in het ene land duidelijk openbaar. In andere tijden hebt u in uw vrijmacht gekozen voor andere volkeren en andere plaatsen om dat rijk te doen komen. Maar u bent nooit zonder uw volk geweest. Nooit. En u zult ook nooit zonder uw kerk zijn, Heere. Ook al lijkt die kerk in bepaalde tijden wel tot niet te zijn geworden. Te verwaarlozen, zeker naar de maatstaven van de wereld gemeten. En als we die kerk vergelijken met de grootheid en de praal en de pronk die er in de wereld is. Maar u hebt toch altijd uw volk en u naar uw eigen belofte. Zullen de poorten der hel uw gemeente ook nooit overweldigen. Zelfs in de duurste tijd, in de moeilijkste tijd, zult gij voor uw kerk en dus ook voor uw werk instaan. En u zult ermee doorgaan. En toch blijft het gebed noodzakelijk, Heer, ook al is de verhoring ervan al verzekerd. Al hebt ge die beloofd en al hebt ge de waarachtigheid van die belofte ook bewezen. Toch zullen we het ook vandaag hebben te bidden. En dan mogen we daarbij toch ook wel aan onszelf denken. En aan onze kinderen. Zoals onze catechismus ons daar ook in voorgaat. Want als die bede verklaard wordt, dan wordt daar allereerst gevraagd: regeer ons alzo door uw woord en geest. Heere, dan mogen we inderdaad ook voor onszelf bidden. Want wie van ons heeft het heil niet nodig? Wie van ons heeft dat wonder waardoor we in dat koninkrijk ingaan niet nodig? Wie van ons kan het doen zonder waarachtige wedergeboorte? En wie van onze kinderen kan dat koninkrijk zien zonder die vernieuwende werking van uw Heilige Geest? Daarom, Heere, wilt ge de prediking van uw woord op deze dag, ook in deze avond, zo zegenen dat we dat mogen ondervinden ook in ons midden. En kon het zijn ook in ons persoonlijk leven, dat gij uw rijk in ons leven vestigt, dat gij met uw genadeheerschappij ons gaat regeren en dat wij mogen leren om ons hoe langer hoe meer aan u te onderwerpen. We zullen dat van onszelf nooit doen, Heren. En al onze inspanning en al onze bedrijvigheid en al ons spreken en al ons kerkgaan en al ons, wat we dan verder ook doen, zal toch niet in staat blijken om dat koninkrijk te vestigen. Hier is mensenwerk te kort en te klein en te zwak en te onvolkomen. Hier komen we duidelijk in aanraking met de noodzakelijkheid van uw werk. Van uw onwederstandelijk werk. Heren, daarom zijn onze ogen op u geslagen. En we komen het u eerbiedig vragen. Uw koninkrijk komen. O Heere, wilt Gij uw naam daarin verheerlijken en wilt Gij ons zo ook verblijden door uw grote en goddelijke daden. Maar als uw koninkrijk komt, Heere, dan komt dat altijd op de puinhopen van een ander rijk, van ons eigen rijk, van het rijk van de boze. En dan zal met de komst van uw rijk er altijd een afbraak moeten plaatsvinden. Dan zal er veel aan moeten. Doe ons dat ook zien. Doe ons dat ook gewillig aanvaarden. Maak ons gewillig om die prijs te betalen, Heere. Om onszelf ervoor over te hebben. En om op deze wijze ook aan Satans macht te ontvluchten. Maak ons gewillig door onze ogen te openen. Om een andere koning te dienen. Een koning wiens dienst ware vervulling en vrede en zegen brengt. Laat ons de ijdelheid, laat ons de ellendigheid zien van het dienen van die koning onder wiens scepter we van nature buigen. Heere, verlos ons uit de macht van de boze en laat Hij het ook in deze kerkdienst verliezen. Wilt U uzelf de machtige betonen, machtiger dan Hij, met al zijn listen en met alles wat Hij zo met succes heeft gebruikt in het mensenleven, laat Hij het ondervinden dat Gij hem te sterk zijt en dat Gij zijn prooi aan zijn macht weet te ontrukken en dat U mensen weet over te brengen uit de duisternis in het licht. Denk zo aan ons, Heere. En vervul onze noden. En doe dat niet alleen hier, maar doe dat overal waar op deze dag uw woord verkondigd is of nog verkondigd wordt. Laat deze dag een dag zijn, Heere, waarin er overwinningen behaald worden op het rijk van de boze. En waarin uw naam verheerlijkt wordt. Breng er nog velen tot de waarachtige kennis van u en van uw genade in Christus. Breng ze aan de voeten van die grote koning. Die het waard is om gediend en gevreesd te worden. Niet alleen vanwege zijn heerlijkheid, maar ook vanwege het feit dat hij in staat van vernedering zichzelf ontledigd, zichzelf vernietigd heeft, zichzelf ervoor overgegeven heeft, om in een weg van recht een zondaarsvolk te verlossen. Heere, sterk Gij degene die Gij geroepen hebt om dat woord van U te verkondigen. Wilt Gij mensen geven die van U entwege geroepen zijn om dat woord te gaan verkondigen. Wilt Gij hen die ervoor opgeleid worden zelf ook opleiden en onderwijzen door Uw Heilige Geest. En wilt Gij zo ook voor de voortgang van dat werk zorgen, Heere, want het behaagt U toch om bij het komen van uw rijk, de verkondiging van het evangelie in te schakelen. Maar gedenk Gij ook allen die op welke wijze dan ook in dit opzicht een taak hebben en een werk verrichten. Welke categorieën men dan ook op het oog heeft. Het zij onze kinderen, die het evangelie toch ook moeten horen en die het op een verstaanbare en begrijpelijke wijze, een wijze die bij hun leeftijd, bij hun bevattingsvermogen past, moeten horen. Geef wijsheid om het zo te brengen. Geef uw geest vooral ook om het in te dragen in de kinderharten. Heren, maar niet alleen kinderen moeten u de Heren leren kennen. Ook mensen in allerlei verbanden, ook mensen die van u afgeweken zijn, mensen die voor eigen rekening leven, mensen die u de Heere de rug toekeerden, mensen die nooit van u gehoord hebben in verre landen, die vervreemd zijn, vervreemd van God en van de dienst van God, en die van kind op kind verstrikt zijn geraakt in de afgoderij, of in welke andere vorm van valse religie dan ook. Heere, breid uw koninkrijk uit over de ganse wereld. En geef dat uw woord bekendheid mag krijgen. En dat uw woord door velen mag worden verstaan, voor velen ook toegankelijk mag worden. En dat uw woord door uw Heilige Geest toegepast aan de harten zich een kracht Gods tot zaligheid mag bewijzen tot aan de einden der aarde. Wilt u hen die in de verkondiging van het evangelie op in verre landen en op eenzame posten, die in de vertaling van het woord werkzaam zijn, uw genade schenken, opdat inderdaad ook door middel van hun arbeid uw werk voortgang mag hebben. En wilt ge zo uw rijke gunst bewijzen, ook in een tijd van afval en van duisternis. Heren, we mogen toch weten dat u ook in dit jaar en in deze eeuw uw werk toch voort zult zetten. En dat datgene wat gij u op u genomen hebt, wat gij in de Raad des Vredes besloten hebt, ten aanzien ook van het vergaderen van uw gemeente, ook door duisternis en geesteloosheid en door Satans macht en door al de krachten van de duisternis niet kan worden weerstaan. U zult toch de overhand behalen. Heren, mogen we dat geloven en mogen we dat zien gebeuren. Vergeef ons onze zonden, Heren. Door onze zonde hebben we het ons waardig gemaakt dat we buiten uw rijk zullen blijven staan en buiten uw rijk de eeuwigheid zouden moeten doorbrengen. Door onze zonde hebben we het ernaar gemaakt dat u uw handen van ons zou aftrekken en dat u uw woord uit onze handen zou nemen. En dat u ons over zou laten aan het goeddunken van ons eigen hart. En dan kan het nooit anders zijn dan eeuwig verderf. Maar wil nog genadig wegnemen onze zonden, Heren. En ons om de gerechtigheid van Christus nog een genadig God zijn. En wilt u zo ook betonen in deze dagen dat gij die genadige God zijt, die in uzelf bewogen zijt geweest en nog zijt, en die daarom het gevallen geslacht van Adam niet zomaar prijs geeft aan het verderf, maar nog wegen uitvindt en nog middelen schept om dat gevallen mensengeslacht met het evangelie van uw verlossende genade in aanraking te brengen. Ja, die uw geest erbij gegeven hebt, opdat wat het oor bereikt ook in zou dalen in het hart. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 45, het vijfde en het zesde vers. Men ziet u blij in statelijke rijen door dochters zelfs van koningen geleien. En dan het zesde, dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Gemeente, u ziet dat in de verklaring van de tweede bede onze catechismus eigenlijk vier verschillende gedachten naar voren brengt. Als gevraagd wordt wat is de tweede bede en gezegd wordt dat dat uw koninkrijk komen is, dan is het eerste wat daarvan gezegd wordt: regeer ons alzo door uw woord en geest dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Het tweede dat daarbij gezegd wordt is: bewaar en vermeerder uw kerk. Het derde is: verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft, mits schades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. En het vierde is: totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Dus vier korte zinnetjes, vier verschillende aspecten van het koninkrijk en de komst ervan. We zullen vanavond niet meer doen dan dat eerste en het tweede gedeelte overdenken. En of we dan een volgende keer het derde en het vierde ook zullen samenvatten, of dat het derde afzonderlijk en het vierde afzonderlijk onze aandacht zal krijgen, dat zal de tijd leren. Vanavond dus: regeer ons alzo door uw woord en geest dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen, en bewaar en vermeerder uw kerk. Dat zijn twee kringen, twee, als je het zo uit mag drukken, twee cirkels. In de eerste cirkel is de mens, en dan hier de gelovige mens, de godvrezende mens, zelf bedoeld. Die staat in die kleine cirkel in het middelpunt. Regeer ons, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. De tweede cirkel is wat ruimer. Dan gaat het niet meer over die enkele gelovigen, maar dan gaat het over de gelovigen samen, die met elkaar de kerk vormen. En daarvoor wordt gevraagd: bewaar die kerk en vermeerder die kerk. Dus eerst wordt het persoonlijke aan de orde gesteld, en dan iets dat meer algemeen is, dat gemeenschappelijk is. Laat onze catechismus dat dan zo hebben gedaan, gemeente. Maar staat u mij toe dat ik het vanavond net omgekeerd doe, om met het gemeenschappelijke te beginnen en in het persoonlijke te eindigen. En dat gemeenschappelijke, dat is dus de kerk. Ja, er is wel verschil tussen koninkrijk en kerk. De bede spreekt van uw koninkrijk komen. En hier gaat het in de verklaring onder andere om dus de kerk. Het heeft alles met elkaar te maken. Er is een heel nauw verband tussen die twee, maar het koninkrijk is toch meer dan de kerk. Wat is dat koninkrijk? Die vraag moet eigenlijk eerst onze aandacht hebben. Wat bedoelt de Heere met het koninkrijk? Nou, daar hoeven we alleen maar het woord van God bij te openen, en het onderwijs van de Heere Jezus maakt het ons duidelijk. U zult ook weten dat juist in het onderwijs van de Heere Jezus dat thema van het koninkrijk nogal eens aan de orde gekomen is. En zeker in verschillende gelijkenissen die de Heere Jezus daarover verteld heeft. Laat ik u er een paar noemen, om ze verder niet uit te werken, maar even kort aan te duiden. Ik denk aan het vierde hoofdstuk van Marcus. Alzo is het koninkrijk Gods gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp. Het zaad dat in de aarde geworpen wordt en dat vrucht voortbrengt. Verderop in dat hoofdstuk: waarbij zullen we het koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijkenis zullen wij het vergelijken? Namelijk bij het mosterdzaad, welk wanneer het in de aarde gezaaid wordt het minste is van alle zaden die op de aarde zijn, maar wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden, enzovoort. En dan die bekende gelijkenis die we in drie evangeliën vinden, in Matteüs, Marcus en Lucas, van het zaad, een grotere, een uitgebreidere gelijkenis. Het zaad dat door de zaaier in de aarde gezaaid wordt en dat soms door de vogels weggepikt wordt, soms tussen de doornen terechtkomt, soms op steenachtige plaatsen valt, of ook wel op goede grond. En daar inderdaad vrucht draagt. U vindt hem bijvoorbeeld in het 13e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. En daar staat nog zo'n gelijkenis, ook al van een landman, van een boer die zaad uitstrooit in zijn akker. En dan komt er 's nachts een vijand en die strooit tussen het gezaaide goede zaad onkruid. Dat zijn allemaal aspecten van het koninkrijk en de Heer Jezus heeft door die verschillende gelijkenissen het beeld van het koninkrijk compleet willen maken. Wat is dat koninkrijk nu? Nou, het is kort gezegd de genadeheerschappij van God, die door Christus en door de geest van Christus gevestigd wordt. Allereerst in een mensenhart, maar ook in een ander mensenhart en nog weer in een ander mensenhart. Het is de genadeheerschappij die de Heere werkt, tot stand brengt in het leven van mensen die hij voor zich doet buigen. En die mensen brengt hij dan samen in dat verband, in die gemeenschap die we kerk noemen. Maar die genadeheerschappij is in deze bedeling, in dit leven, nooit volkomen. Want er zijn gevaren, er zijn vijanden, er zijn bedreigingen. En het is daarom ook niet volkomen, omdat die mensen in wier hart dat rijk gevestigd is, zolang ze in dit leven zijn, ook nog andere beginselen in hun leven hebben die uit hun vorige tijd meegekomen zijn. Want toen waren ze dienaren van een andere koning. En daar zijn ze nog nooit helemaal van verlost. Er zijn zonden en ongerechtigheden overgebleven. En dat blijkt ook wel in het leven van die herboren mensen. Daarom zijn ze niet volmaakt in het dienen van God, in het vrezen van God. En dus wacht alles nog op de volkomenheid van dat rijk. Die is beloofd, maar die is er nog niet. Het koninkrijk is er dus wel. Maar in een andere zin mag je ook zeggen dat het koninkrijk nog komt, nog komen moet, in volkomenheid, in volmaaktheid. Als al die restanten van vroeger weg zullen zijn en als God dan zal zijn, alles en in allen. Nu, ik hoop dat dat genoeg is om duidelijk voor uw aandacht te krijgen wat de Heere nou met het koninkrijk bedoelt. En dan zei ik al, degenen die in dat genadewerk van de Heere delen, ik zal u straks ook vanuit het woord van God proberen aan te tonen hoe een mens daarin gaat delen, hoe hij in dat koninkrijk komt. Diegenen die dat werk van de Heere in hun leven hebben ontvangen, die gaan nu een gemeenschap vormen, de kerk. En voor die kerk wordt hier gebeden, dat is althans één aspect van deze tweede bede van het Onze Vader. Bewaar en vermeerder die kerk. Laat ik dat laatste eens even nemen allereerst. Vermeerder uw kerk. Natuurlijk, die kerk die moet door God tot stand gebracht worden. Dat rijk moet door de Heere worden uitgebreid. Zondaren moeten door de Heere worden bekeerd en getrokken onder de macht en de heerschappij van de duivel vandaan. En vandaar dat het hem gevraagd moet worden. Heere, vermeerder uw kerk. Zorgt u ervoor dat het getal van degenen die u vrezen groeien zal. Dat het niet blijft bij dat aantal dat er nu is, maar dat er nieuwe bekeerlingen bijkomen. Dat er anderen ook in Sion geboren zullen worden. Maar als we dat recht zullen bidden, vermeerder uw kerk, dan weten we vanuit het woord van de Heere dat daar ook een opdracht bij gegeven is. Natuurlijk, het is een zaak van gebed of de Heere het wil doen. Maar we kunnen niet volstaan met het bidden dat de Heere zijn kerk zal willen vermeerderen. Er is ook een opdracht om in de dienst van de Heere medearbeiders des Heeren te zijn. Niet in die zin dat wij ons gaan verbeelden dat we er ook wel een stukje van kunnen doen. En dat wij ook wel in staat zullen zijn om mensen te bewegen, echt zo ver te brengen dat ze gaan geloven. Alsof wij in staat zouden zijn dat wij mensen het hart zouden kunnen vernieuwen. Nee, we zullen altijd in hele grote bescheidenheid moeten bedenken dat er werk is dat de Heere in zijn eigen handen houdt. En dat wij niet uit zijn handen hoeven over te nemen. En dat hij het ons ook niet in handen geeft. Maar we zullen daarnaast hebben te bedenken dat in datgene wat de Heere ons toevertrouwd heeft, we getrouw bevonden moeten worden. Als wij dus bidden of de Heere zijn koninkrijk wil doen komen, in die zin dat het aantal van mensen die de Heere vrezen mag worden uitgebreid, dan weten wij, en dat wordt in onze catechismus ook aangeduid, dan weten we dat de Heere daar middelen bij gebruikt. En de middelen die de Heere bij de uitbreiding van zijn koninkrijk gebruikt, boek Handelingen laat ons dat bijvoorbeeld overduidelijk zien, de middelen die de Heere daarbij gebruikt, en ze worden, zei ik in dit antwoord ook genoemd, zijn woord en geest. Zal het koninkrijk ergens komen? Zal het in uw leven aanbreken? Zullen wij in dat rijk een plaats krijgen? En zal het ergens anders in de wereld gevestigd worden, dan altijd door middel van het woord. Het door God gegeven woord. Daar heeft de Heere ons aan gebonden en daar heeft de Heere zichzelf aan gebonden. Het geloof is immers uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Dat wil zeggen, er ligt voor de kerk een rijke en een geweldige opdracht om ervoor te zorgen dat dat woord beschikbaar is. Dat dat woord beschikbaar is of komt in een taal die de mensen zelf kunnen begrijpen. Bidden of de Heere zijn kerk wil vermeerderen betekent dus tegelijkertijd ook het besef en in het besef leven dat we verantwoordelijkheid dragen voor de vertaling van dat woord en voor de verspreiding van dat woord. En als het ons wat waard geworden is, dat woord, als het in ons eigen leven een plaats gekregen heeft, als wij met de dichter van Psalm 119 eerlijk kunnen zeggen, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, omdat het zo kostbaar werd, omdat het voor ons de lamp voor de voet en een licht op het pad geworden is, dan zullen we die verantwoordelijkheid ook graag verstaan. Om wat we er dan ook aan kunnen doen, dat woord voor anderen ook beschikbaar te laten maken. En dat woord ook aan anderen te kunnen doorgeven. En heel bijzonder is natuurlijk daarbij tegelijk aan de kerk de opdracht meegegeven om het woord ook te prediken. Ik citeerde juist Romeinen 10, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar in welke vorm komt dat woord van God tot ons? De Heere heeft ervoor gekozen om het tot ons te laten komen in de vorm van het gepredikte woord. Hij schakelt er mensen bij in. Soms, maar dat zijn uitzonderingen. Soms heeft de Heere een engel gestuurd. Een bode uit de hemel, rechtstreeks bij Gods troon vandaan, om het woord te verkondigen. Het evangelie van de opgestane zaligmaker bijvoorbeeld, dat moest bekendgemaakt worden En dat moest door engelen gebeuren. Maar dat zijn uitzonderingen en dat gebeurt nu ook niet meer. De Heere heeft mensen ingeschakeld, hij heeft zijn apostelen geroepen. Zoals hij onder het Oude Testament al zijn profeten geroepen had, die hij het woord opgedragen heeft. Hij heeft gezegd, ik leg mijn woorden in uw mond. En hij heeft ze erop uitgestuurd, apostelen en profeten, om in Gods naam te spreken. En mensen het woord van God te doen horen. En zal dat kunnen gebeuren, dan moeten Heere mensen roepen. En dan moeten mensen er voor dat werk voor worden opgeleid. Extraordinaire situaties even daar gelaten. Maar in de normale weg moeten er mensen tot dat ambt worden opgeleid en toegerust. En er moeten ook weer mensen zijn die die opleiding en die toerusting voor hun rekening kunnen nemen. U ziet, dat hangt er allemaal mee samen. Dat hoort er allemaal bij. En dan heb ik het verder nog maar even over de roeping die iedereen die God in waarheid vrezen mag van de Heere daar tegelijkertijd bij gekregen heeft. Laat geen stilzwijgen bij u gevonden worden. Wees dan altijd bereid, zegt de apostel, om rekenschap te geven van de hoop die in u is aan een iegelijk die u daarom vraagt. Dat is maar niet alleen een roeping van bepaalde mensen die een speciale opleiding hebben gekregen. Maar dat is de roeping van ieder die door God getrokken is uit de duisternis en die overgebracht zijn in zijn koninkrijk. Laat dat dan maar horen. Naar de gave die God heeft gegeven en naar de mate van die gave die de Heere heeft willen toevertrouwen aan al de zijnen. En ik weet wel, er is verschil. De een heeft meer vrijmoedigheid dan de ander. De een doet dat makkelijker dan de ander. Dat zal ook wel altijd zo blijven. Maar laat niemand denken dat hij van die taak ontslagen is. Of dat hij of zij wel zwijgend door het leven mag gaan. Ik citeer het woord uit Jesaja nog een keer. Laat geen stilzwijgen bij u gevonden worden. Is toch de moeite wel waard om de dienst van deze koning aan te prijzen. Het is toch de moeite wel waard om zielen te mogen winnen voor de Heere en voor zijn dienst. Daar heeft hij er toch recht op. Dat zal toch ook tot verheerlijking van zijn naam zijn. Daar wordt hij toch in groot gemaakt. Zegt het woord van God niet dat in de veelheid der onderdanen des konings heerlijkheid gelegen is? Zijn wij dan in staat om toch wat te doen? Nee, want als het erop aankomt, ik zei u dat al, dan is het Gods werk tenslotte. Zoals die boer het evangelie of het zaad kan uitstrooien. En dan? Dan moet hij het ook aan de Heere overgeven. Zijn verantwoordelijkheid is om zijn werk juist te doen. Een zaaier, een boer die gaat zaaien, die dropt niet alles wat hij te zaaien heeft in één hoek van zijn land en gaat dan naar huis. Maar die doet het met wijs beleid. En die doet het over heel zijn akker. En zijn verantwoordelijkheid bevat ook dat hij ervoor zorgen moet dat hij goed zaad tot zijn beschikking heeft. En zijn verantwoordelijkheid brengt ook met zich mee dat hij, als het zaad gezaaid is, hij niet voor de groeikracht hoeft te gaan zorgen, maar wel ervoor moet zorgen dat dat zaad op zijn tijd ook bevochtigd wordt. Als de regen uitblijft, dan moet hij er zelf op zijn manier toch wat aan doen, zodat dat zaad niet verdort in de aarde, maar dat het toch groeien kan, planten kunnen worden. Maar voor de rest, als het gaat om het ontkiemen, als het gaat om het leven, als het gaat om het mysterie. Want dat is het eigenlijk, het geheimenis van hoe komt dat nu tot leven? Hoe groeit het nu? Dan zal elke boer het aan de Heere moeten overgeven en toevertrouwen. En dan komen we daar waar de Heere het doet. En waar de Heere het ook alleen doen kan. Dus, maar dat heeft de Heere ook niet aan mensen in handen gegeven. Hij heeft nooit gezegd dat het tot de opdracht van de apostelen behoort om harten te veranderen. Om mensen te bekeren. En hij heeft ze nooit de bevoegdheid gegeven om mensen het geloof te geven. Wel de opdracht om ze te bewegen tot het geloof. Maar niet de opdracht om ze te zetten in de rij van de gelovigen. Zelfs hebben ze geen opdracht gekregen om mensen zalig te spreken. Dat doet de Heere ook zelf. Want wat hij in het verborgene doet, dat is voor een mens ook niet altijd zo zichtbaar en zo duidelijk. Dus naast datgene wat er tegelijk als opdracht meekomt aan de kerk des Heeren, in deze bede die de Heere zijn discipelen zijn kerk op de lippen gelegd heeft, zal er tegelijkertijd ook het duidelijke besef zijn, Heere. En als het er nou op aankomt, dan kunnen wij niks. Dan kunnen wij geen zaadkorrel laten ontkiemen. Dan kunnen wij geen tekst echt toepassen. Dan kunnen wij geen hart openen. Dan kunnen wij geen wil buigen. Dan blijft het tenslotte uw werk. En daarom vergadert de Heere zijn gemeente en breidt hij zijn kerk uit door zijn woord en geest. Niet alleen het woord dus. Daar moet nog wat bij komen. Zit dat er dan niet automatisch aan verbonden? Zijn woord en geest dan niet zo sterk met elkaar verweven dat we moeten zeggen, waar het woord is, daar is de geest en waar de geest is, daar is het woord? Er zijn kringen in de kerk waar men die koppeling zo nauw aan elkaar legt, dat men er eigenlijk van uitgaat dat altijd waar het woord gepredikt wordt, de geest ook werkt. Nou, er is wel een heel nauw verband, dat stem ik toe. Want anders zou Stefanus nooit tot de Joodse leidslieden hebben kunnen zeggen, gij lieden wederstaat altijd de Heilige Geest. En hij bedoelt, zolang jullie en zodra jullie dat woord der prediking weerstaan, zolang het hart gesloten blijft en een mens zich ertegen blijft verzetten, is er ook het verzet tegen de Heilige Geest. Er is dus wel degelijk een nauw verband. Want de geest is tenslotte degene die het woord heeft gegeven. Door wie het woord is tot stand gekomen. We geloven toch de inspiratie van de schrift. Door middel van de Heilige Geest. Maar het is anderzijds ook weer niet zo nauw aan elkaar verbonden dat altijd en overal waar dat woord werkt, de Heilige Geest tegelijkertijd erin meekomt. We kunnen kennelijk de geest weerstaan, de geest krachteloos en machteloos maken om het menselijk te zeggen. En vandaar dat er toch een aparte werking van de Heilige Geest met het woord is. De bijzondere geesteswerking met het woord. Ik weet niet wie van u deze titel herinnert, maar dat is een titel van een geschrift van wijle professor L.H. van der Meijden. De bijzondere geesteswerking met het woord. En daarin heeft hij de dingen heel klaar en heel duidelijk onder woorden gebracht. En het blijft nog van waarde om dat geschrift te lezen. Want zo doet de Heere het. Met het woord. Maar dan toch de bijzondere geesteswerking met dat woord. En wat gebeurt er dan? Wat er dan gebeurt, laat het boek Handelingen ons bijvoorbeeld zien. Dan hoef ik alleen maar te herinneren, je zou er vele voorbeelden te noemen zijn, maar een van de meest sprekende voorbeelden is wat er gebeurt aan de oever van de rivier de Ganges, even buiten Filippi. Als Paulus daar in Filippi gekomen en ze hebben dagenlang door die stad gelopen, hij met zijn reisgenoten op zoek naar een synagoge, op zoek naar een bepaald aanknopingspunt, Joden als het kon, maar die waren er kennelijk maar heel weinig. En als ze dan, ja, op de Sabbatdag, ze hebben ontdekt dat er een groepje vrouwen op die Sabbatdag even buiten de stadspoort samenkomt bij een riviertje om daar in het weiland een gebedssamenkomst te houden. Nou, daar sluiten Paulus en zijn reisgenoten zich bij aan. En dan gebruikt Paulus die gelegenheid, en dat was ook zijn opdracht, en daar hebt u het. Hij is geroepen om het woord van God, het evangelie van de Heer Jezus, te verkondigen. Dan grijpt Paulus die gelegenheid aan om daar over de Heer, over het zaligmakerswerk van de Heer Jezus te spreken. En die vrouwen die daar zijn, onder andere Lydia, en voor de rest weten we van hun namen niets af, die luisteren naar Paulus. Hij spreekt het woord, hij brengt het evangelie, hij doet dat getrouw. Wat heeft Paulus gepredikt? Wat hij altijd gepredikt heeft. Wat hem zo in zijn hart gegrift stond, dat hij aan de Korintiërs kan schrijven. Het zij verre van mij anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat was het woord geweest waar hij zelf door gegrepen was. Dat was de zaligmaker geweest die hem zelf gearresteerd had. En die dienst en dat werk, dat verkondigde hij daar ook op die Sabbatmorgen even buiten Filippi. Er zaten een aantal mensen naar te luisteren. En toen gebeurde er bij een van die luisteraars een wonder. Waar ze op dat moment misschien zelf niet eens helemaal erg in had, want ze luisterde toch al. En in dat opzicht veranderde er niets, maar ze ging toch, en later zal ze zich dat beter gerealiseerd hebben, ze ging toch anders luisteren. Hoe dat kwam? Welker hart de Heere opende. Lydia ging luisteren met een geopend hart. En wie deed dat? De Heere. Hoe deed de Heere dat? Door zijn geest, de bijzondere geesteswerking, terwijl dat woord gepredikt wordt, terwijl dat woord in haar oren klinkt, terwijl ze die naam, die enige die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, hoort van de lippen van Paulus. En dan zorgt de Heere ervoor dat het ingang vindt in haar hart. En de vrucht ervan. Nou luistert ze niet alleen en nou hoort ze dat niet alleen en nou stemt ze dat niet alleen toe en nou zegt ze niet, oh wat een mooie preek. Maar nou gelooft ze. Ze gelooft. En dat gaat haar hele leven beheersen. Dat gaat al haar doen en laten veranderen. Ze is tot geloof gekomen in de weg van wedergeboorte. Ze is in het koninkrijk Gods binnen gegaan. Anders gezegd, de Heere heeft dat koninkrijk van die heerschappij van zijn genade nou ook in haar hart gevestigd. Want zo komt de mens binnen in het koninkrijk, als je hart geopend wordt. Als je hart vernieuwd wordt, als de Heere wedergeboorte geeft. En dat doet hij. Welker hart de Heere opende? Niet Paulus. Paulus heeft niet gezegd toen hij Lydia zo aandachtig zag luisteren, zal ik je hart eens openen? Zou onzin zijn geweest. Maar de Heere deed het. De Heilige Geest. Hij boog haar wil. Hij verlichtte haar verstand. Hij gaf haar zicht op dingen waar ze tot nog toe geen zicht op had gehad. Hij droeg het binnen in haar leven op zo'n manier dat al zou ze zich hebben willen verzetten, al zou ze hebben willen tegenstreven, al zou ze de Heilige Geest en zijn werking hebben willen tegenstaan, zoals een mens van nature geneigd is te doen en met de daad doet, dan zou de Heilige Geest dat verzet toch gebroken hebben. En dan heeft hij ze toch ingewonnen, doordat hij onwederstandelijk werkte. En dan moet een mens het opgeven. Nou, lees je bij Lydia niet van verzet en van opstand en gaat in haar leven zo lieflijk, zo vredig. Het is net als het suizen van een zachte stilte. Maar u weet dat er ook andere gevallen in het boek Handelingen beschreven worden, waarbij het totaal anders gaat, waarbij het net is als de steenrotsen die gebroken worden in een aardbeving en de rotsen die scheuren onder de geweldige kracht van een majesteitelijke wind van de Heilige Geest. Het gaat in datzelfde hoofdstuk Handelingen 16 ook over de stokbewaarder. En daar ging het niet zo. Zoals bij Lydia. Die man die stond met een zwaard in zijn hand om zichzelf om het leven te brengen. En dat is geen norm. Ik zeg niet dat we dat allemaal ook moeten kennen. Wil het pas echt zijn in ons leven. De Heere zet die twee, die twee uitersten, zou je kunnen zeggen, naast elkaar. Om ons te laten zien, zo doe ik het. En soms doe ik het ook zo. Soms is het net als bij Lydia. En dan ziet u dat de wegen verschillen. En dat het ijdel is om onszelf aan een ander af te meten. Of een ander aan onszelf te spiegelen. Dat het verkeerd is om de Heere een bepaalde methode, een bepaalde weg voor te schrijven. En dat we in onze gedachten en nog minder in wat we tegen de Heere zeggen, mogen denken of mogen zeggen, Heere, bekeer ons zoals u die en die bekeerd hebt. Laat de Heere dat nou zelf in zijn vrije macht beslissen. Hij weet hoe hij het wil. En waarom hij het zo en zo bij die en weer zo heel anders bij een ander doet. Maar hoe verschillend het dan ook gaat, als de Heere door woord en geest zondaren toebrengt en die gemeente gaat uitbreiden, die kerk gaat vermeerderen, hoe verschillend het ook gaat en hoe verschillend hun wegen ook zijn, en of ze nou uit oosten of uit westen of uit het noorden of uit het zuiden komen, ze hebben toch wel bepaalde dingen gemeen. De een zal er duidelijker verslag van kunnen doen dan de ander. De een zal er meer woorden voor kunnen gebruiken dan de ander. Maar één ding weten ze allemaal. En dat is dat ik blind was en nu zie. Dat weten ze allemaal. Kent u dat ook? Dat is met andere woorden, bent u ook al dat koninkrijk binnengegaan? Bent u ook al door die onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest met het woord gebracht tot het burgerschap van het koninkrijk der hemelen? Is Christus troon, want hij is de koning van dat rijk, is Christus troon ook al in uw hart gevestigd? Bent u ook al getroffen door de pijlen van deze koning, waarvan de 45e psalm spreekt? De pijlen die hij afschiet en die hij doet treffen in het hart van hen die van nature konings vijanden zijn, zodat ze gewond raken. En zodat ze ook ontdekken dat ze gewond zijn. En dan kunnen ze niet verder. Maar dan gaan ze om genade roepen. En dan worden vijanden vrienden. Omdat ze met God verzoend worden. Is dat ook in uw leven gebeurd? Als we vanavond geconfronteerd worden met Jezus onderwijs ten aanzien van ons gebed, uw koninkrijk komen, dan mag de vraag toch wel gesteld worden, en ik denk dat we hem onszelf allemaal moeten stellen, ben ik nou in dat koninkrijk een burger geworden? U zegt, ik durf het niet te geloven. Mag ik u eens vragen, waar wacht u nou op? Waar ziet u nou naar uit? Hoe lang heb u al onder de verkondiging van het evangelie gezeten? Heel wat meer keren dan Lydia, want die zat er voor het eerst. Hoe vaak is het woord u al verkondigd en hoe vaak is u al opgeroepen, zoek toch de Heere, terwijl hij te vinden is. En hoe vaak heeft de Heere u al willen betuigen dat hij gewillig is om zondaren te ontvangen. Waar wacht u dan op? Ja, maar de Heere roept de zijne toch bij name. Ja, zeker. Maar hoe doet hij dat dan? Hoe roept hij de zijnen die hij hebben wil bij name? Hoe komt dat dan zo over? Dat je het voelt, dat je het weet. De Heere heeft mij op het oog. Dat je luistert te midden van allerlei andere mensen. En dat je er toch zit alsof je er alleen zit. Spreekt de Heere op een wijze die precies bij uw omstandigheden past. En dan zegt hij het met overtuigende kracht tot uw geweten, tot uw hart, tot uw ziel. Is dat nooit gebeurd? Of moet u zeggen dat u er tot nog toe nooit voor open stond, dat u dat eigenlijk nooit begeerde? U vindt het best goed om naar de kerk te komen en dat hebt u er allemaal wel voor over. En nog wel een aantal meer dingen ook zo godsdienstig. Maar de consequenties, ik kom daar straks nog even op terug. Om nou ons helemaal door hem te laten regeren. We hebben wel begrepen dat dat eraan vast zit, nietwaar? Buigen voor de Heere, dat heeft niet alleen maar te maken met straks naar de hemel gaan en zalig worden. Maar dat heeft ook te maken met jezelf verloochenen. Die consequentie, daar deinzen we voor terug. Dat hebben we er eigenlijk niet voor over. Om ons uit te leveren, om van meester te veranderen. U kunt zeggen, ja, maar de Heere moet onwederstandelijk ook in mijn leven werken. En hij moet ook mij krachtdadig en onwederstandelijk roepen, want anders komt er geen mens. U hebt de waarheid gesproken, maar wilt u dat? Wilt u dat? Dat dat in uw leven zou gebeuren? Begeert u dat? Vraagt u dat ook voordat u naar de kerk gaat? Of moet u zeggen, nee. Een ander zegt, ja, maar ik ben dat niet waard dat de Heere dat aan mij zou kunnen bewijzen. Dat de Heere dat aan mij zou willen geven. Als u dat eerlijk zegt, dat u het niet waard bent, dan hebt u waarschijnlijk wel weer een waarheid gesproken. Maar dan moet u er wel op letten dat de nodiging in het woord niet uitgaat tot mensen die waardigheid hebben. Dat heeft de Heere wel geweten, dat niemand een of andere waardigheid bezat. Maar de nodiging gaat uit tot dorstigen. O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Misschien zegt weer een ander, ja, maar ik ben een te groot zondaar. Een te groot zondaar. Een mens die te lang tegengestaan heeft, des te meer reden hebt u om tot hem te vluchten. Of bent u te arm om een aalmoes aan te nemen? Ik weet niet hoe ik er komen moet. Ik weet niet hoe ik tot hem moet komen. Dat wisten die lammen en die kreupelen ook niet. Maar ze waren wel genodigd tot de bruiloft in de gelijkenis. En hoe ze er moesten komen? De koning zond zijn knechten uit om ze te brengen. En de geest is gewillig om een lamme en een kreupele er te brengen. Nee, u moet geen uitvluchten meer zoeken. U moet geen verontschuldigingen meer zoeken. U moet geen tegenwerpingen meer maken. Arm en blind en naakt en ellendig en vuil. Net zoals u bent. Bent u welkom. En zij die die overgang mochten maken, die door de Heere gebracht zijn in zijn koninkrijk, die door dat wonder binnengeleid zijn. Nou, die hebben toch ook alle reden om met het oog op de eer van hun koning en met het oog op het heil van hun medemensen maar veel te bidden. Heere, vermeerder uw kerk. Er zijn er nog zoveel die blind zijn. Er zijn er nog zoveel die verloren liggen. Er zijn er nog zoveel. In mijn eigen familie, in mijn eigen kennissenkring, die van die genade niet weten. U gunt het ze toch wel. De waarachtige wedergeboorte en de vernieuwing van ons leven brengt ook, en anders deugt het niet. Die brengt ook bewogenheid mee met medemensen. En die brengt ook mee dat we vreugde kennen als we horen: deze en die is ook in Sion geboren. De Heere gaat nog door met zijn werk. Dan zien we toch uit naar de openbaring van het werk des Heeren. Je krijgt soms wel eens de indruk, en misschien is de tijd daar de oorzaak van, en de geesteloosheid en alle bedroevende ontwikkelingen die er op godsdienstig gebied zijn, maar dat we bijna niet meer durven geloven dat de Heere doorgaat met zijn werk. Ja, dan horen we wel eens berichten over andere landen. En dan spreken we wel eens iemand die daar getuige van geweest is, ergens in China of in Korea. Dat daar het werk van de Heere wel zichtbaar wordt. En dat daar de kerken niet leegstromen, maar eerder vol worden. En dat er een honger naar het woord is. En dat de mensen verlangen om onderwezen te worden. Maar voor onszelf durven we het eigenlijk niet meer te geloven dat de Heere dat hier in ons land en in onze streken ook nog zou doen. Waarom eigenlijk niet? Nou, het is zo'n donkere tijd en de oordelen hangen laag. En de oordelen zijn nog verdiend ook. De Heere zou recht zijn als hij de kandelaar weg zou nemen. Allemaal waar. Maar als het God behaagt om zichzelf te verheerlijken door een nieuwe tijd van geestelijke herleving te laten aanbreken, dan staat hem niets in de weg. En al die duisternis en al die geesteloosheid, die zullen voor de macht van de werking van de Heilige Geest zo verdwijnen. Dat heeft de Heere bewezen. Een studie van de geschiedenis van de kerk kan ons dan ook hoop geven. Want er zijn meer van die tijden geweest als waarin wij nu leven. Maar dan moet het wel komen tot het gebed. Heere, bewaar en vermeerder uw kerk. En dan moeten we niet eindigen waar wij praten en waar wij klagen en waar wij onze sombere stemming uiten. Maar dan zullen we toch aan de voeten van die gezegende koning moeten komen met de bede: Heere, doe gij dat wonderenwerk tot eer van uw naam. Bekeer er nog velen. Trek er nog velen tot u. Nou, het bewaar ik maar tot een volgende keer. Want dat heeft inderdaad heel veel te maken met datgene wat in die derde zin in dit antwoord staat. Als het gaat over de vijanden en over de macht van de duivel die gebroken moet worden. Maar ik kom nou terug tot het begin van dit antwoord. Want als dat dan zo geworden is, en onze catechismus gaat van die werkelijkheid uit. Die werkelijkheid dat hier iemand aan het woord is in dit gebed, die weet van dat geheimenis dat Lydia deelachtig was, welke hart de Heere opende. Hij is burger van het koninkrijk geworden, deze bidder. Is die er dan? Nee. En dan wil het gebed dat de Heer Jezus hem geleerd heeft, hem ook leren te bidden: Heere, nou moet het verder in mijn leven. Nou moet ik me hoe langer, hoe meer aan u gaan onderwerpen. Nou moet u niet alleen maar koning worden in mijn leven, en dat is door genade gebeurd, maar nu moet u ook uw koningsmacht meer en meer gaan uitoefenen in mijn leven. Regeer mij door uw woord en geest, weer woord en geest, opdat ik me hoe langer, hoe meer aan u mag onderwerpen. U voelt wel, dat is dus het gebed van iemand die overgegaan is uit de duisternis in het licht. En die, al is het misschien nog maar vaag, al is het misschien nog maar beperkt, toch iets van het licht heeft gezien. En toch iets van de dienenswaardigheid van God heeft gezien. En toch iets van de wondere genade van de Heer heeft ondervonden. En voor wie dat dan toch waarheid geworden is. Al weet hij dan verder nog niet zoveel te vertellen. Eén ding weet ik. Dat ik blind was en nu zie. Dankzij Gods genade. Maar dan mag hij daar niet bij blijven staan. Want er is voor degene die de Heer vrezen ook nog een weg die verder leidt, een opwassen en een toenemen, en ons hoe langer hoe meer aan de Heere onderwerpen. En daar wordt hierom gebeden. En of de Heere dat dan doen wil, door zijn woord, dan moet je wel naar dat woord iedere keer weer terug. En dan moeten we ook na ontvangen genade wel steeds weer dat woord ter hand nemen. En dat woord op ons laten inwerken. Door er biddend in te lezen. En door erover te mediteren. En door respect voor dat woord van de Heere te betonen. En het te bewaren. Wordt het ons verkondigd? Dan met graagte, met honger naar dat woord komen luisteren. Is het ons verkondigd? Het dan niet laten overwoekeren door van alles en nog wat, en onze eigen gedachten weer vrij spel geven, maar het zoals Maria bewaren, opbergen in ons hart. En door de geest. Door die geest die dat wondere werk van de wedergeboorte deed, maar die meer moet doen, die het verstand al meer moet verlichten, en die wil al meer moet buigen, en die ons al meer van zonde en zondige praktijken moet afhouden, en die ons meer en meer inzicht moet geven in wat naar de wil van God is en wat tegen de wil van de Heere ingaat. Het voortgaande werk van de Heilige Geest, opdat we zo gehoorzaamheid leren. Dat is niet zo eenvoudig. Want ik heb zo pas al gezegd, er zitten nog restanten van dat vroegere bestaan. En die zonde die in ons overgebleven is, die onderwerpt zich niet. Dan kan hier wel staan dat we ons hoe langer hoe meer aan de Heere moeten onderwerpen, maar voor zover ons bestaan nog verkeerd is en voor zover er nog zonden in ons leven overgebleven zijn, zullen die zich nooit onderwerpen. En dat brengt strijd mee. Strijd zoals Paulus dat verwoordt in het 7e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Als ik het goede wil doen, dan hebt u de nieuwe mens. Dan ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens. En daar kom je nou nooit bovenuit, hier op aarde. Je mag er wel eens bovenuit getild worden, maar je valt ook weer terug in die werkelijkheid. En zolang wij hier in deze bedeling in het lichaam der zonde zijn, zullen we altijd, altijd, altijd reden hebben om te bidden: Heere, regeer ons door uw woord en geest, zodat we ons Ondanks alles wat er in ons aan verkeerdheid overgebleven is, toch hoe langer hoe meer aan u mogen onderwerpen. Met andere woorden, ga door met dat werk, Heere. Breek in mij meer en meer af die verkeerde lusten en die verkeerde begeerten. En geef me meer en meer lust tot gerechtigheid, lust tot heiligheid, om u de Heere te behagen en om in een godvruchtige wandel u de Heere te dienen en tot zegen te zijn voor anderen. Dat persoonlijke element wat onze catechismus aan de orde brengt, aan de orde stelt in het begin al, dat zal toch in ons leven ook gekend moeten worden. Bij u die de Heere mag vrezen, die door die genade Gods getrokken bent, is er die begeerte om uzelf hoe langer hoe meer aan hem te mogen onderwerpen? Of voelt u dat verzet wel eens? Die onwilligheid. Als de Heer een bepaalde weg met je gaat, dat je het er eigenlijk niet mee eens bent. En dat je voelt dat het van binnen. Oh, je kunt je mond misschien nog wel houden. Je kunt het er misschien nog wel inhouden, zodat een ander het niet merkt. Maar in het binnenste brandt een vuur van innerlijk verzet tegen de Heer. En toch moet het er meer en meer aan. Verloochenen van onszelf. Er is er maar één koning. Er kan het er maar één voor het zeggen hebben in het leven van zijn volk. Zijn volk waarvan hij zelf getuigd heeft dat het zeer gewillig zal zijn op de dag van zijn heerkracht. En zalig de beleving, als je dat echt tegen de Heere mag zeggen, niet zomaar als een napraten van wat hier in onze catechismus staat, maar vanuit het hart, vanuit het binnenste, vanuit de hartelijke lust en de begeerte om hem koning te mogen laten zijn in ons leven. Heere, breng mij er maar onder. En houd me er maar onder. En breek dat verzet en maak me meer en meer gewillig om niet mijn eigen wil meer te doen en niet mijn eigen gedachten te laten heersen, maar voor u te buigen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 2. Zullen danken. Barmhartige en genadige God, we danken u voor uw woord van deze dag. Ook het woord van vanavond dat tot ons kwam aan de hand van datgene wat de Heer Jezus zijn discipelen leerde bidden. Uw koninkrijk komen. We zijn er nog niet over uitgedacht. Maar we hebben toch vanavond uit uw woord het een en ander ten aanzien van die bede en de betekenis ervan meegekregen. We hebben toch ook gezien hoe nodig het is, Heere, dat koninkrijk een keer komt in ons leven. Want komt het niet, dan staan we er buiten. En staan we er buiten, dan hebben we niets anders dan een eeuwig verderf te vrezen. Maar zijn we er door uw genade binnengebracht en heeft uw geest via het woord het in ons leven geplant, Heere, dan zullen we niet meer kunnen verloren gaan. Dan is uiteindelijk de beslissing gevallen, al zal er dan nog heel wat strijd gestreden moeten worden en al komen we er dan pas echt goed achter wat er nog aan zonde overgebleven is. Maar als wij door genade in dat koninkrijk zijn binnengebracht, Heere, als we van u dat geopende hart hebben ontvangen en dat waarachtige geloof, dan zult gij zulken toch nooit meer onteigenen. En dan zult u ze nooit meer loslaten. En daarom, Heere, laat ons alle beseffen hoe belangrijk het is dat wij door woord en geest worden wedergeboren. En dat we tot burgers van uw rijk worden gemaakt. En hoe belangrijk dat is, dat we dat ook voor anderen zoeken en van u voor anderen begeren. En dat ons leven een gunnend leven mag zijn. Een leven waaruit toch ook zichtbaar wordt wat het voor onszelf nu betekent om u de Heere te mogen toebehoren. Maar dan nog, Heere, dan zullen we het met onze catechismus gedurig moeten blijven bidden om meer en meer aan u te mogen worden onderworpen en meer gehoorzaam te mogen zijn en meer gewillig te mogen wezen om de boze lusten van ons vlees te doden en de nieuwe mens aan te doen die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Heere, gedenk ons in deze week. U weet wat we te doen hebben. U weet wat ons te wachten staat. Dingen die we vandaag misschien nog helemaal niet weten, waar we misschien helemaal geen vermoeden van hebben, kunnen zomaar gebeuren. Ook om dingen die ons ontstellen kunnen. Wilt u ons voor uw rekening nemen? Wilt u ons aan uw hand veilig leiden? En wilt u ons in uw gunst verzorgen om Jezus wil? Amen. We zingen Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genade, genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.